Ik mag eerst met jullie lezen. Ik heb geen presentatie, dus wie meeleest, pak zijn Bijbel of zijn tablet of telefoon. Wie aantekeningen wilt maken, die moet luisteren naar de teksten. Maar we lezen eerst uit Johannes, Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3. En we beginnen in het eerste vers. En dat gaat over het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus toe en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar, let op. Ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. Laten we de dienst eens opdragen. Vader, als we zo uw woord openslaan, wilt u dan door uw geest ons leren? Heer, dat we verstaan, Heer, wie u bent. Dat we verstaan, Heer, wat u hebt gedaan, Heer Jezus. Om alles mogelijk te maken, Heer. Om deel uit te maken van het koninkrijk van uw Vader. Heer, leer ons begrijpen, Heer, wat het betekent, Heer, om opnieuw geboren te worden. Zo leggen we deze dienst aan uw voeten. Sterk in ieder die luistert, hier of thuis. Heer, dat we het mogen begrijpen en dat het mag zijn tot uw eer en glorie. Amen. Geboorte. Nou, voor de mensen die online zitten, die hebben een plaatje gezien. Maar ja, jullie weten dat Tamara en ik, die staan op het punt om opa en oma te worden. Ik had eigenlijk gehoopt dat het al zo ver zou zijn, want ik vind het toch een partij spannend. En ik kan eigenlijk ook niet wachten, moet ik eerlijk zeggen. Realiseer ik me hoe het, dat er iets moois staat te gebeuren. En ja, je kijkt met verwachting, kijk je uit. En ik zeg al, ik vind het spannend. Ook dat er een nieuwe lood aan de familieboom komt. Dat toen ik vader werd, ik weet niet, stond je daar helemaal niet zo bij stil. Nu ben je al wat ouder en dan weet je gewoon, uit een van mijn kinderen komt weer een nieuwe lood aan de familie. En ja, je bent daar ongeduldig in en je wil ervan op de hoogte blijven. Dan neem je uit me dat ik te veel bel. Maar ze wordt dan door anderen ook heel veel gebeld. Dus pap, weet je hoe irritant dat is als er iedereen zit te bellen en ik kan er niks aan doen. Ik zeg, nou, doe maar rustig aan. Ik zal je niet zo lastig vallen. Je wil deel uitmaken van het proces, maar tegelijkertijd weet je dat, ja, dit is echt iets voor, in dit geval Tané en Martijn zelf. Maar als je daar zo mee bezig bent, dan denk je daarover na, over, ja, geboorte. Je denkt meer na over geboorte. En dat is waar ik het met jullie over wilde hebben. Want we lezen net uit Johannes over wedergeboorte. En Nicodemus antwoordde ook: Heer, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou opnieuw geboren worden? Je kan toch niet teruggaan in de buik van je moeder? Dat kan ook niet. Maar je moet opnieuw geboren worden, zegt de Heer Jezus. Nou, wat gebeurt er nou met geboorte? In dit geval geestelijke geboorte. Wie zijn de betrokkenen? En waar gaat het over? Wat overkomt hen? Nou, laten we eerst eens beginnen bij de baby zelf. We zagen net een foto van het kindje van Veven en Emre. Al mooi ingepakt met een petje op en helemaal al mooi zo'n glad gezichtje. Frits vroeg maar, ja, heb jij een thumbnail, een klein fotootje voor op de online? Ik zeg, nou doe maar een pasgeboren babytje. En nog helemaal zo nat en, nou ja, ik zat ook foto's uit te zoeken. Nou, je wil niet weten wat voor foto's er staan van pasgeboren babytjes. Sommige lijken echt op een krent, zeg maar. Helemaal zo kriepoet en zo'n punthoofd. En maar een pasgeboren baby is echt volkomen hulpeloos en naakt. En het komt gewoon de wereld in zonder dat het iets heeft. Zonder dat het iets bij zich heeft anders dan volkomen onschuld. En daar waar hij of zij vlak daarvoor nog veilig in het eigen domein, in de baarmoeder zat en gevoed werd door de placenta, dient er zich na de geboorte opeens een totaal andere, nieuwe realiteit aan. Dus het is een wereld waarin de baby inderdaad volkomen hulpeloos en kwetsbaar is en volkomen afhankelijk van zijn ouders. En waar zal die voortaan zijn voeding vandaan halen? Hij is losgeknipt van de navelstreng, losgeknipt van zijn voedselbron. Wie houdt hem voortaan warm? Wie zorgt voor de groei van de baby naar een peuter, naar een kleuter, naar een tiener en uiteindelijk naar volwassenheid? Daar zullen we het straks over hebben. Maar wie een geboorte heeft meegemaakt, en met alle respect, ik heb alleen maar naast Tamara gezeten en de hand vastgehouden, die realiseert zich dat een baby helemaal niets kan, helemaal niets doet en ook helemaal geen invloed heeft op zijn eigen geboorte. Het overkomt de baby gewoon. Hij of zij speelde ook totaal geen rol, geen enkele rol in zijn eigen ontstaan. Misschien mag ik daar wel, daar heb ik een hele bescheiden rol gespeeld. Maar een baby, die creëert zichzelf niet. Hij speelt ook geen rol bij zijn eigen ontstaan. Het droeg niet bij aan de groei in de moederbuik en zoals we net constateerden, er was ook geen bijdrage aan de bevalling zelf. En zo is het eigenlijk ook met de geestelijke wedergeboorte, waar Nicodemus naar vroeg. Of wat de Heer Jezus zei. De geestelijke wedergeboorte van een mens. Er is niet één feit te noemen wat een mens als eigen bijdrage kan aandragen tot zijn, en ik noem nu maar voortaan hij en hem in plaats van, en daar bedoel ik dan ook zij en haar mee. Maar er is niet één feit te noemen wat een mens als eigen bijdrage kan aandraag kan noemen tot zijn eigen geboorte. Natuurlijk of geestelijk, het overkomt hem. En misschien denken sommigen van ons nu dat we hebben toch zelf de keuze gemaakt om over te stappen naar Gods kant, dat het een eigen verdienste is geweest om te kiezen voor Christus, dat het als het ware, misschien wel, sommige mensen denken wel dat het een gift aan hem is, dat we ons hart aan hem schenken. Dat we ons hart openstellen voor hem en hem binnenlaten. Maar de Bijbel leert ons anders. De Bijbel zegt dat God ons al kende voordat hij de mens schiep. Dat hij ons al uitverkoren had om zijn kinderen te worden. Dat God de gever is van geloof en dat dit niet van onszelf is. En dat dit alles tot stand is gekomen door Christus Jezus. Er is dus niet één reden tot eigen roem, tot enige verdiensten van onszelf, zelfs niet het zoeken van God. Paulus geeft in zijn brief aan de Romeinen, in hoofdstuk 3, geeft hij een heel precies beeld van wie de mens is, de vleeselijke mens zonder Christus. Nou, dat is geen leuk rijtje. Toch lees ik het op. Romeinen 3, vers 10. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat niet in hun ogen. Staat hun niet voor ogen. We weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Als je dit leest, wie je was zonder Christus, ieder mens, dan kan je maar één conclusie trekken voor jezelf. Ik heb Christus nodig. De mens heeft Gods genade nodig. En hij gaf het. Hij gaf het. Hij zocht ons. En hij komt zelf naar ons toe. Hij eerst. Paulus vervolgt in Romeinen 3, in vers 21. En hij zegt, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Dit mag voor ieder mens gelden. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet, gratis en voor niets, gerechtvaardigd door zijn genade. Niet door eigen werken, maar door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Het is dus puur genade dat wij tot wedergeboorte mogen komen en deel mogen uitmaken van Gods liefde, van zijn familie, van de gemeente, overgebracht te zijn in zijn koninkrijk, deel uitmaken van zijn koninkrijk. En het is alles te danken aan het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Hij, Jezus Christus, die in de directe nabijheid van God was, die kwam uit, in de nabijheid van zijn hemelse vader, kwam hij uiteindelijk terecht in de verlatenheid van zijn vader. Als we 2 Korinthe 8 vers 9 lezen, dan staat er dat hij, Jezus, om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. En Matthäus 21, vers 46 zegt, de Heer Jezus, daar zegt de Heer Jezus, als hij aan het kruis hangt en vlak voor zijn sterven, Eli, Eli, lema sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zijn bereidwilligheid om de hemel, die heerlijke aanwezigheid en de nabijheid van zijn vader, en ook de ontelbare grote engelenscharen die hem daar dienden, zijn bereidwilligheid om dat te verlaten, om voor ieder mens, ieder geboren en ieder verloren mens naar deze wereld te komen en door zijn dienen de mogelijkheid te brengen om hun tot een nieuwe schepping te maken. Hun opnieuw geboren te laten worden. Daar aan dat kruis op Golgotha, daar vertrok zich alles om van ieder mens een nieuwe schepping te kunnen maken. Als dit in geloof wordt geaccepteerd. En het mag ieder mens overkomen. Jong, oud. Ik denk zelfs, als ik denk aan de misdadiger die naast de Heer Jezus hing aan het kruis. Tot op de laatste dag mag dit je overkomen. Tot geloof komen. Opnieuw geboren worden. Gratis en voor niets. Pure en onverdiende genade. En dat mogen wij, dat punt dat de Heer Jezus dat heeft volbracht, dat heeft bewerkstelligd, dat mogen wij gedenken op Goede Vrijdag. En trouwens niet alleen op Goede Vrijdag, dat mogen we iedere week, iedere dag. En als je erover nadenkt, mag je hem daar ieder moment voor danken, gedenken. Maar ook eerder, het verlaten van de hemel, zijn komst naar de wereld, naar deze wereld, mogen wij over 2 weken gedenken, met kerst. God kwam in Christus tot ons. Hij kwam eerst. Immanuel, God met ons. En dit mag volgende week door onze kindertjes worden verteld. Onbevangen, eerlijk, onbevooroordeeld. Mogen we dat uit kindermonden horen. En dat is precies wat de Heer Jezus wilde leren aan Nicodemus. Je zal weer opnieuw geboren worden en in die afhankelijkheid, in die onschuld, in die hulpeloosheid, je armen alleen nog maar kunnen uitstrekken naar Hem. Laat al je kennis, al je vooroordeel, al je eigenwaarde en al je opgebouwde rijkdom, laat dat achter je en laat je door geestelijke wedergeboorte in Christus als een nieuw, onschuldig en een naïef kind door zijn volbrachte werk binnenleiden in het Koninkrijk van God. Waar menselijke kennis, menselijk oordeel, eigenwaarde en aardse rijkdom niet langer bestaan, maar waar alles ons bovendien gegeven wordt als wij eerst Christus, eerst Gods Koninkrijk zoeken. Lucas 12 zegt in vers 30 en 32, of 30 tot 32, want naar al deze dingen die ik net opnoemde, onder andere, want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. Die nieuwe mens, die nieuwe geboorte, die nieuwe schepping in Christus, dat is gewoon gegeven. En we hoeven alleen maar te accepteren. En in een nieuw leven te gaan staan met Christus. Zullen daar misschien obstakels zijn? Absoluut. Zal er misschien de mogelijkheid zijn om te struikelen? Absoluut. Maar het belangrijkste is, we zijn aan zijn hand. Maar we mogen ook aan een andere hand lopen. Christus eerst. Maar er worden ons ook andere handen geboden. En hier komen we bij de volgende hoofdrolspeler, zeg maar, die op het toneel komt. En dat zijn, hè, we hadden net de baby zelf, we hebben het nu de ouders. Want zoals natuurlijke mensen ouders hebben, die naar hun toekomstige kind hebben verlangd, en misschien voor hebben gebeden, dat zij een nieuw leven mochten ontvangen in hun gezin, en dat ze zich bereid hadden verklaard om zaken te doen en te laten, in het belang van het leven van wat zich daar in de moederbuik afspeelt en wat daar groeit. En ook bereidwillig zijn om daarna, na de geboorte, alle consequenties te dragen. Zo kent een geestelijk kind ook ouders. Geestelijke ouders. geestelijke ouders die de opdracht van God om de goede boodschap, het evangelie van Christus, te verspreiden in woord en daad. In het vertrouwen dat God ieder apart geplant zaadje zal koesteren, zal bewateren, dat hij het zal voorkomen dat zijn woord ledig wederkeert. En deze geestelijke ouders hebben in volhardend gebed hun taak als doorgevers van het licht serieus genomen. En hebben in vertrouwen gezaaid waar ze maar gingen. Soms dichtbij, soms in je eigen gezin, soms in je familie, collega's, maar soms ook ver weg. Mensen die zomaar op je pad komen. En soms mogen ze getuigen zijn van het ontkiemen van dat geloofszaadje. Maar waarschijnlijk meestal niet. Het zal het buiten hun gezichtsveld opschieten. Maar dat is niet erg. Want de opdracht is om te zaaien. Niet omkijken. Als een boer zaait, kijkt hij ook niet om of het opkomt. Nee, hij zaait en hij loopt door waar hij weer kan zaaien. En hij doet weer een stap en hij zaait weer. Niet omkijken, maar blijven zaaien. Maar als ze het wel mogen zien opschieten, als het in een omgeving gebeurt dat ze mogen zien dat er iemand tot geloof komt, als er wedergeboorte plaatsvindt, dan is er een taak weggelegd. En mag er in afhankelijkheid van Gods geest vorm worden gegeven aan geestelijk ouderschap, begeleiding worden gegeven, voeding worden aangedragen, Gods liefde worden weerspiegeld en vooral volhardend gebed dat het zaad in goede, vruchtbare grond mag zijn gevallen, zodat er groei mag zijn en het kind steeds sterker en groter mag worden. En ook hier zullen er struikelblokken zijn, obstakels, drempels. Misschien is er wel menselijk falen, ook bij de ouders. En soms zijn de gevolgen, of lijken de gevolgen, niet te overzien. Maar we hebben een geweldig wapen wat daar mag worden ingezet. En dat is gebed. Gebed voor diegene die ons op het hart ligt. Gebed, volhardend gebed, is zo'n groot wapen. Ik denk dat we het misschien nog niet eens realiseren hoe groot volhardend gebed mag zijn. Het naderen van God in vrees en afhankelijkheid en hem vragen om leiding, om zaken ten goede te keren, te vragen voor groei van de nieuwgeborenen, dat is een taak die weggelegd is voor ouders. Want hoewel ieder ouder niet kan wachten om getuige te zijn van die geboorte, om te mogen oogsten voor de Heer Jezus, om getuige te zijn van voorspoedige groei en een gezond en sterk kind te zien, je moet ervoor bidden, want het ligt uiteindelijk niet allemaal in jouw hand. Als ouders heb je een grote taak, je hebt machtige wapens tot je beschikking, maar je hebt ook beperkingen. Want het ligt niet allemaal in je hand. Van wie dan wel? Dan zijn we aanbeland bij de derde die hier een rol speelt in die wedergeboorte. En we zijn aanbeland bij de bron. We zijn aanbeland bij God, de eeuwige Vader. En wat ik net al zei, nu ik op het punt sta op opa te worden, en je nadenkt over het krijgen van een nieuwe wortel, een nieuwe loot of een nieuwe tak, hoe je het ook wil zien, aan je familieboom, dan denk je erover na en je vraagt je af hoe zal die nieuwe schepping, hoe zal dat gaan groeien, hoe zal het opgroeien en hoe mag je daar van genieten, hoe het zich gaat ontwikkelen. Misschien wat je er zelf aan bij mag dragen. Hoe gaat het kind eruit zien? Welke talenten zal het hebben? Mag je helpen om die talenten te ontwikkelen? Welke deugnietstreken mag je misschien helpen af te leren? En uiteindelijk is dat natuurlijk aan de ouders. En praat ik hier nog maar als opa die nog geen opa is. Maar het zijn wel allemaal zaken die je al als ouder hebt mee mogen maken. En waarin je het soms goed of soms minder goed hebt gedaan. En misschien dat je nu als grootouder daar weer iets mag bijdragen, een poging mag doen. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar gaat steken, maar we gaan het zien. Maar als ik daar zo over nadenk, dan bedenk ik me ook hoe God, de gever van het leven, blij is om een mens, ieder mens, tot nieuw geestelijk leven te zien komen. Dat hij zijn koninkrijk ziet groeien. Dat hij door zijn zoon Christus heen zijn levensvreugde, zijn boom, zijn netwerk, zijn koninkrijk ziet groeien. Als er iemand de genade en liefde in Jezus Christus aanneemt. Dat God getuige is van de geboorte van een nieuw kind. Dat hij iedere dag zijn liefde wil betonen. En waar hij naar verlangt dat zij, jij en ik, hem onze liefde ook betuigen. Hij is het begin van ons leven, de bron van ons geestelijk voedsel, de vaste grond onder onze voeten. Hij is de beschermer van ieder van zijn kinderen, zoals een hen haar kuikens zo onder de vleugels beschermt. Zo mogen wij God zien dat hij zijn kinderen beschermt. En hij zal dit blijven doen, onder alle omstandigheden, goed of slecht. Hij zal ons nooit verlaten of begeven. Wie Christus kent, kent de Vader en is daarom nooit alleen. Die belofte staat in Gods heilige steen gebeiteld. Namelijk de hoeksteen Jezus Christus die het fundament vormt onder het hele bouwsel, zijn gemeente. En soms mag het lijken of die belofte, ja, of we die niet iedere dag ervaren, dat het uit het zicht is verdwenen. Lijkt het of we ons wel eens alleen voelen, alleen zijn, doordat de omstandigheden ons benauwen, doordat we door onze dagelijkse drukte soms, zeg maar, door de bomen het bos niet meer zien. Door onze dagelijkse drukte, Gods aanwezigheid in ons leven niet meer zien. Maar God verzekert in zijn woord dat dat niet het geval is. Juist als we dat ervaren, juist als we op een punt komen waarin we misschien wel net als de Heer Jezus moeten vragen, Heer, waar bent u in mijn leven? Dan mogen we zoeken naar dat machtige wapen. En dan mogen we hem zoeken in stille tijd en gebed. En dan hem in die stilte de gelegenheid geven om tot ons te spreken. Om door zijn woord ons te troosten. Door zijn geest ons te dragen en te bemoedigen. En dan, en we hebben er net ook verschillende keren over gezongen, dan kunnen we hem alleen maar danken. Wat anders kunnen we doen dan dankbaar zijn naar God voor alles wat hij doet. En ons danken, ons dankgebed, dat zal dan zijn als een reukwerk voor de Heer. Wij mogen zijn aandacht blijven vragen, omdat we zijn kinderen zijn. We mogen hem zijn aandacht blijven trekken op de dingen die in ons leven zich afspelen. Hem opmerkzaam maken voor alles wat wij meemaken in ons leven en in dat van wie wij lief hebben. En daar mogen we ons ook in oefenen. Hem danken onder alle omstandigheden. Om te leren begrijpen dat er altijd wel iets is om dankbaar voor te zijn. Ook al zit het wel eens tegen. En dankbaarheid kan in hele kleine dingen zijn. Jullie weten dat ik vaak onderweg ben, in de auto zit. Niet meer zoveel als vroeger, maar toch aardig wat kilometers nog maak. En waarschijnlijk, net zoals jullie, heb ik wel eens haast. En als je haast hebt en je moet ergens zijn, dan is het echt heel erg irritant als een verkeerslicht op rood schiet vlak voordat je er bent. Omgekeerd. Het is hartstikke fijn als een verkeerslicht op groen springt en je kan doorrijden. En dan, ja, als ik onderweg ben, dan dank ik de Heer daarvoor. Ja, dan ik wil niet zeggen, dat is leuk om dat te oefenen, maar ja, je dankt hem. En dan ga je hem danken voor het volgende stoplicht, dat hij ook op groen mag schieten. En als dat dan gebeurt, dan ben je nog dankbaarder. En je mag steeds dankbaarder worden, totdat er een rood stoplicht komt. Ben je dan ook dankbaar? In het verkeer, denk ik, volgens de normale verkeersregels, mag je eigenlijk ook gewoon dankbaar zijn. We zien het niet, zeker als je haast hebt. Maar waar je telkens groen licht hebt, is rood licht. Dat behoedt je voor gevaar. Dat rood licht is er niet zomaar. Dat rode licht, dat behoedt je misschien voor een botsing, voor een auto die op het kruispunt rijdt, die zelf door groen licht rijdt. Dat behoedt je. En ja, zo is het misschien ook in het leven, als je dat gaat begrijpen. Je mag dankbaar zijn voor alles. Het is niet dat je reis sneller of makkelijker wordt gemaakt, maar zoals in het verkeer is het logisch dat je even moet stoppen, omdat het rode licht aangeeft dat er gevaar om de hoek is. En rood licht lijkt dan soms heel vervelend, maar het kan ook levensreddend zijn. Een reden tot dankbaarheid geven. En soms is het dan verbazingwekkend hoe vrolijk je thuis mag komen na een lange reis met heel veel stoplichten. En wat ik al zeg, zo is het ook in het leven. In alles mogen we oefenen om dank te brengen aan God. Danken voor iedere meevaller of zegen die we soms ervaren. Maar ook danken soms voor tegenslag in ons leven. Danken voor ieder verhoord gebed. Maar ook danken voor ieder onverhoord gebed. Want beide, zegt het woord ons, wil God gebruiken voor hen die hem liefhebben. God gebruikt alles. Die tegenslag en die voorspoed. Het is om ons te bouwen. Het is om ons te kneden. De een op die manier, de ander op die manier. Maar ons te kneden naar het beeld van zijn Zoon, Jezus Christus. God zal zijn kinderen nooit iets onthouden wat naar zijn wil is. En soms is dat welkom. De andere keren komt dat niet goed uit of erger. Maar het belangrijkste is om te weten, God is erbij. Jozua 1 vers 5 en Hebreeën 13, 5 vers 6 of 5 en 6 zegt, dat is zijn belofte. Hij zal ons niet begeven en ons niet verlaten. Een bekende evangelist, Charles Spurgeon, misschien kent u, heeft u wel eens wat van hem gelezen, die benadrukt dat nog eens een keer, ik zat een overdenking van hem te lezen, en die benadrukt dat ook de Heere zelf is met ons. Het zou inderdaad rampzalig voor ons zijn als de Heere ons in de steek kon laten, maar omdat dit nooit kan gebeuren, daardoor worden de onrustige winden te slapen gelegd in de holen van goddelijke betrouwbaarheid, zo spreekt hij. Bij geen enkele gelegenheid zal de Heere ons verlaten. Wat er ook mag gebeuren, hij zal aan onze zijde staan. Vrienden vallen ons misschien af. Hun hulp is niet meer dan een regenbui in april. Maar God is getrouw. Jezus is voor eeuwig dezelfde. En de Heilige Geest woont in ons. Kom aan, mijn hart. Wees rustig en hoopvol vandaag. Wolken pakken zich misschien samen, maar de Heere kan ze wegblazen. Daar God mij niet in de steek zal laten, zal ook mijn geloof niet falen. En omdat hij mij niet zal verlaten, zal ook ik hem niet verlaten. Wat een geruststellend geloof. We hebben het vanmorgen over wedergeboorte. De wedergeboorte, geestelijke wedergeboorte van een mens. En dat er niet alleen sprake mag zijn van een nieuw leven wat mag aanvangen, maar dat er ook dankbaarheid bij de geestelijke ouders mag zijn die in vertrouwen en in gebed hebben gedaan wat God van hen heeft verlangd. Vertel de wereld over die geweldige zoon van mij. Mijn oplossing om mijn schepping weer toegang tot mijn koninkrijk te kunnen geven. Dat heeft mijn enige geboren zoon gedaan tijdens zijn leven hier op aarde, tot aan het kruis van Golgotha aan toe. Vertel dit goede nieuws aan wie het maar wilt horen en ik ben erbij. En wat een zegen is het dan om nieuwe geboorte, geestelijke geboorte mee te maken en erbij betrokken te mogen zijn. De Bijbel zegt ons dat er feest in de hemel is voor ieder mens die in geloof Christus, Gods Zoon, aanvaardt en zich bekeert. Dat er blijdschap is om verloren leven weer gered te zien worden. Ja, en het klopt dat niet ieder mens tot bekering komt. Maar het is niet aan ons om daar dan vooraf een beslissing in te maken. Vooraf in ontmoedigd te worden, resulterend dat we niet Gods boodschap vertellen. Wij mogen en wij moeten zaaien. En de Heer Jezus vertelt dat ook, hoe dat in zijn werk gaat, in die gelijkenis van de zaaier. En hij legt ons ook uit waarom. Ik heb het er niet bij gezet, Matthäus. Ik weet het niet, dat zal ik straks opzoeken. Maar de uitleg van de gelijkenis van de zaaier. De Heer Jezus zegt: luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt, maar echter geen wortel heeft in zichzelf. Hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het woord onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig en de ander dertigvoudig. Laat dat laatste onze bemoediging zijn om te vertellen wie de Heer Jezus is. Om de wil, om Gods wil voor zijn schepping uit te voeren. Ik mag afsluiten met het volgende Bijbelvers. Hebreeën 13, vers 20 en 21. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. Vader, dank u wel, Heer, dat u iedere keer ons in uw woord wil vertellen hoeveel u van ons houdt. Hoe u ernaar verlangt, Heer, dat we u kennen. Hoe u ernaar verlangt, Heer, dat wij die prachtige boodschap, die genade die wij hebben toevertrouwd gekregen in uw Zoon Jezus Christus, dat we die mogen ronddelen, uitdelen, zaaien. Heer, dat we erop mogen vertrouwen, Heer, dat ieder zaadje wat in goede aarde valt, Heer, dat u dat wasdom gaat geven. Dat u daarvoor zorgt. Heer, en ja, leid ons zo in gebed, Heer, als we de mensen om ons heen aan uw voeten brengen, Heer. Mensen die we zo lief hebben, maar waarvan we zien, Heer, dat ze u nog niet kennen. Heer, wil zo acht slaan op dat gebed. Heer, dat we toch ook getuigen mogen zijn, Heer, van nieuwe geboorte in onze omgeving, in onze familie, in ons eigen gezin. Heer, we brengen alles in dank aan uw voeten. Wetende, Heer, dat u luistert. Wetende, Heer, dat u een God bent, Heer, die ons geen steen geeft als wij om een brood vragen. Heer, een God bent, Heer, die zijn kinderen lief heeft. En zo prijs uw grote naam, in Jezus' naam. Amen.